Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen we voor uit een nieuw document. Deze keer opnieuw een dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, geschreven door de toenmalige concilievaders. Namelijk Lumen Gentium, het licht van de volkeren. De dogmatische constitutie over de kerk. Gepubliceerd op 21 november 1964. Hoofdstuk 1. Het mysterie van de kerk. Doel en opportuniteit van de constitutie. Omdat Christus het licht is van de volken, heeft dit heilige concilie in de Heilige Geest vergaderd het vurig verlangen om door de verkondiging van het evangelie aan heel de schepping alle mensen te verlichten door zijn helder licht dat uitstraalt over het gelaat van de kerk. Aangezien de kerk in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument is van de innerlijke vereniging met God en van de eenheid van heel het mensdom, wil het concilie in aansluiting bij voorafgaande concilies haar wezen en haar universele zending nauwkeuriger uiteenzetten voor haar gelovigen en voor heel de wereld. De omstandigheden van de moderne tijd maken deze taak van de kerk nog urgenter. Alle mensen namelijk, die thans door allerlei sociale, technische en culturele contacten nauwer met elkaar zijn verbonden, moeten ook tot de volmaakte eenheid in Christus komen. De kerk in het heilsplan van de Vader. De eeuwige Vader heeft door een soeverein en mysterievol raadsbesluit van zijn wijsheid en goedheid het heelal geschapen. Hij heeft de mensen willen verheffen tot een deel hebben aan het goddelijk leven en hij heeft hen in hun gevallen toestand ten gevolge van de zonde van Adam niet aan hun lot overgelaten, maar hun altijd de middelen gegeven tot het heil, met het oog op Christus, de Verlosser, die het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, zoals het weer klinkt in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 15. Alle uitverkorenen heeft de Vader van eeuwigheid tevoren gekend en tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 29. Hen die in Christus geloven, besloot hij bijeen te brengen in de heilige kerk, die reeds vanaf het begin van de wereld werd voorafgebeeld, die in de geschiedenis van het volk van Israël en in het oude verbond zo heerlijk werd voorbereid. Op het einde der tijden werd gesticht, door de uitstorting van de geest werd geopenbaard, en die bij het einde der wereld haar glorievolle voltooiing zal vinden. Dan zullen, zoals wij lezen bij de heilige vaders, alle rechtvaardigen vanaf Adam, vanaf Abel de rechtvaardige tot de laatste uitverkorene toe, in de universele kerk bij de Vader verenigd worden. De kerk als het werk van de Zoon. Zo kwam dan de Zoon, gezonden door de Vader, die ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld en ons heeft voorbestemd zijn kinderen te worden, omdat het hem behaagde in Christus het heelal onder één hoofd te brengen. Daarom heeft Christus, om de wil van de Vader te vervullen, het koninkrijk der hemelen op aarde doen beginnen, ons het geheim van de Vader geopenbaard en door zijn gehoorzaamheid de verlossing bewerkt. De kerk, Christus koninkrijk, reeds in mysterie aanwezig, groeit zichtbaar in de wereld uit door de kracht van God. Dit begin en deze groei wordt verzinnebeeld door het bloed en het water vloeiend uit de geopende zijde van de gekruisigde Jezus. En ze worden voorspeld door wat de Heer zei omtrent zijn dood aan het kruis. En wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken, horen we in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, vers 32. Telkens als het kruisoffer, waardoor ons paaslam, Christus, is geslacht, op het altaar wordt gevierd, wordt het werk van onze verlossing verwezenlijkt. Tevens wordt door het sacrament van het Eucharistisch brood de eenheid van de gelovigen die één lichaam vormen in Christus uitgebeeld en verwerkelijkt. Alle mensen zijn geroepen tot deze vereniging met Christus, die het licht van de wereld is, uit wie wij voortkomen, door wie wij leven, naar wie wij op weg zijn. De kerk geheiligd door de geest. Na de voltooiing van het werk dat de Zoon in opdracht van de Vader op aarde moest verrichten, werd op de Pinksterdag de Heilige Geest gezonden, opdat hij de kerk voortdurend zou heiligen en opdat zo de gelovigen door Christus in één geest toegang zouden hebben tot de Vader. Hij is de geest van het leven, een waterbron die opborrelt ten eeuwige leven. Hij is het door wie de Vader de mensen, gestorven door de zonde, levend maakt, om eens hun sterfelijke lichamen in Christus te doen verrijzen. De geest woont in de kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel. Hij bidt in hen en getuigt in hen van het kindschap Gods. De kerk, die hij tot de volle waarheid brengt en die hij één maakt in gemeenschap en bediening, verrijkt en leidt hij door allerlei hiërarchische en charismatische gaven en siert hij met zijn vruchten. Door de kracht van het evangelie verjongt hij de kerk, hernieuwt haar voortdurend en voert haar tot de volledige vereniging met haar bruidegom. Want de geest en de bruid zeggen tot de Heer Jezus: kom. Zo staat dan daar de gehele kerk als het volk verenigd vanuit de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kerk, kiem en begin van het Koninkrijk Gods op aarde. Het mysterie van de Heilige Kerk openbaart zich in haar stichting. Want de Heer Jezus begon de stichting van zijn kerk door de prediking van de blijde boodschap, namelijk de komst van het Koninkrijk Gods, dat sinds eeuwen in de schriften was beloofd. Zo horen we in het Heilig Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vers 15: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij. Dit Koninkrijk wordt voor de mensen zichtbaar in het woord, de werken en de aanwezigheid van Christus. Het woord van de Heer wordt vergeleken met een zaad dat op de akker gezaaid wordt. Dat kan u lezen in het Heilige Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, vers 14. Zij die het met geloof aanhoren en zich aansluiten bij de kleine kudde van Christus, hebben het koninkrijk zelf in zich opgenomen. Daarna ontkiemt het zaad en schiet het op, totdat de tijd van de oogst komt. Hier wordt verwezen naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, vers 32. Ook de wonderen van Jezus bewijzen dat het koninkrijk reeds op aarde is gekomen. Opnieuw in datzelfde evangelie, van Lucas, hoofdstuk 11, vers 20, horen we: Als ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het koninkrijk Gods tot u gekomen. Bovenal echter openbaart zich het koninkrijk in de persoon zelf van Christus, de Zoon van God en de Mensenzoon, die gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat horen we in het Marcus-evangelie, hoofdstuk 10, vers 45. Toen Jezus na zijn kruisdood voor de mensen was verrezen, werd hij geopenbaard als Heer en Christus en als de priester in eeuwigheid, en stortte hij de geest, door de Vader beloofd, uit over zijn leerlingen. Hierdoor ontvangt de kerk, uitgerust met de gaven van haar stichter en getrouw aan zijn geboden van liefde, nederigheid en zelfverloochening, de zending om het koninkrijk van Christus en van God te verkondigen en onder alle volken te vestigen. En vormt zij op aarde de kiem en het begin van dit koninkrijk. Intussen ziet zij, bij haar geleidelijke groei, hunkerend uit naar de voltooiing van het koninkrijk en hoopt en verlangt zij met al haar krachten eens in de heerlijkheid met haar koning verenigd te worden. Het wezen van de kerk verduidelijkt in beelden. Zoals in het Oude Testament het koninkrijk dikwijls onder beelden wordt geopenbaard, zo wordt ook nu het diepste wezen van de kerk ons duidelijk door verschillende beelden, die ontleend zijn aan het herdersleven, de landbouw, aan het bouwen, aan het gezin of aan de bruiloft. Beelden die in de boeken van de profeten reeds worden voorbereid. De kerk is immers een schaapstal, waarvan de enige en onvervangbare deur Christus is. Verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 10. Zij is ook een kudde, waarvan God zichzelf als de herder heeft aangekondigd. Dat horen wij bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 40, vers 11. En ook bij de profeet Ezechiël, hoofdstuk 34, vers 11 en volgende. En waarvan de schapen, ook al staan zij onder het gezag van menselijke herders, toch voortdurend geleid en gevoed worden door Christus zelf, de goede herder en opperherder, die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Verwijzing naar het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 10, vers 11, alsook naar de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 5, vers 4, en het tiende hoofdstuk van het Johannes-evangelie, hoofdstuk 10, versen 11 tot en met 15. In de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 9, weerklinkt het zo: de kerk is Gods bouwland, Gods akker. Op die akker groeit de oude olijfboom, waarvan de patriarchen de heilige wortel waren, en waarin de verzoening van Joden en heidenen tot stand is gekomen en tot stand zal komen. Dat horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 11, versen 13 tot en met 26. De kerk is door de hemelse landbouwer geplant als een uitgelezen wijngaard. De ware wijnstok is Christus, die leven en vruchtbaarheid geeft aan de ranken, aan ons, die door de kerk in hem blijven en zonder wie wij niets kunnen. Verwijzing naar het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 21, versen 33 tot 43, en het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 5. Meermalen ook wordt de kerk Gods bouwwerk genoemd. De Heer zelf heeft zich vergeleken met de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, maar die de hoeksteen is geworden. Zo weer klinkt het in het 42e vers van het 21e hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Matteüs. Op dit fundament wordt de kerk gebouwd door de apostelen. Dit fundament geeft haar hechtheid en houdt haar samen. Dit bouwwerk krijgt verschillende benamingen. In de eerste brief aan Timotheus, het huis van God, waarin zijn gezin woont. De woonsteden van God in de geest, in de brief aan de Efeziërs. Gods woning onder de mensen, in het boek Openbaring. En vooral de heilige tempel, waarvan de heilige vaders het zinnebeeld vinden in de stenen heiligdommen, en die in de liturgie terecht wordt vergeleken met de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Want in haar worden wij hier op aarde als levende stenen ingevoegd. Zoals staat in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 5. En in het boek Openbaring ziet Johannes hoe deze heilige stad bij de hernieuwing van de wereld van God neerdaalt uit de hemel, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Het 21ste hoofdstuk, vers 1 en volgende. De kerk die het Jeruzalem van omhoog en onze moeder wordt genoemd in de brief aan de Galaten, wordt ook beschreven als de onbevlekte bruid van het onbevlekte lam in het boek Openbaring, die Christus heeft liefgehad en voor wie hij zich heeft overgeleverd om haar te heiligen, die hij door een onverbreekbaar verbond met zich heeft verenigd en die hij zonder ophouden voedt en koestert, die hij heeft gereinigd, aan zich heeft verbonden en in liefde en trouw aan zich heeft onderworpen, die hij tenslotte voor eeuwig met een overvloed van hemelse goederen heeft verrijkt om Gods liefde en Christus liefde jegens ons, die alle kennis te boven gaat, te doen begrijpen. Zo weer klinkt het in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 5. Maar omdat de kerk hier op aarde ver is van de Heer, beschouwt zij zichzelf als in ballingschap. En daarom zoekt en streeft zij naar het hemelse, waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods, waar het leven van de kerk met Christus verborgen is in God, totdat zij eens met haar bruidegom zal verschijnen in heerlijkheid. De kerk, het lichaam van Christus. De Zoon van God heeft in de menselijke natuur, die hij had aangenomen, door zijn dood en verrijzenis de dood overwonnen en zo de mens verlost en omgevormd tot een nieuw schepsel. Want door de mededeling van zijn geest heeft hij zijn broeders uit alle volken bijeengeroepen en hen op mystieke wijze tot zijn lichaam gemaakt. In dit lichaam stroomt het leven van Christus uit naar de gelovigen, die door de sacramenten op mystieke en reële wijze worden verenigd met de gestorven en verrezen Christus. Want door het doopsel worden wij gelijkvormig aan Christus. Zo horen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 13, wij allen zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest door het doopsel één enkel lichaam geworden. Door deze heilige ritus wordt het deelnemen aan de dood en de verrijzenis van Christus uitgedrukt en verwezenlijkt. Door de doop, in zijn dood, zijn wij met hem begraven. En als wij één met hem zijn geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten we hem ook volgen in zijn opstanding. Zo weer klinkt het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6, versen 4 en 5. Doordat wij bij het breken van het eucharistisch brood waarachtig deel hebben aan het lichaam des Heren, worden wij verheven tot de gemeenschap met hem en met elkaar. Omdat het brood één is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood. Opnieuw in de brief aan de Korintiërs, de eerste brief, hoofdstuk 10, vers 17. En zo worden wij allen ledematen van dat lichaam. En als enkelingen zijn wij ledematen, op elkander aangewezen. Weer klinkt het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 5. Gelijk nu alle ledematen van het menselijk lichaam, hoevele ook, tezamen toch één lichaam uitmaken, zo ook de gelovigen in Christus. Ook bij de opbouw van het lichaam van Christus is er verscheidenheid van ledematen en functies. Het is één en dezelfde geest die zijn verschillende gaven uitdeelt tot nut van de kerk, volgens zijn rijkdom en overeenkomstig de eisen van de verschillende bedieningen. Onder deze gaven staan bovenaan de genade, die geschonken werd aan de apostelen, aan wier gezag de geest zelf ook de charismatici onderwerpt. Dezelfde geest maakt het lichaam één door zichzelf en door zijn kracht en door de innerlijke verbondenheid aan de ledematen. En zo wekt en stimuleert hij de liefde onder de gelovigen. Als daarom één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden. Wordt één lid geëerd, delen alle in de vreugde. Het hoofd van dit lichaam is Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, en in hem is alles geschapen. Hij bestaat voor allen en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Door de grootheid van zijn macht heerst hij over het hemelse en het aardse. En door zijn alles overtreffende volmaaktheid en zijn werking vervult hij heel het lichaam met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Alle ledematen moeten aan hem gelijkvormig worden, totdat Christus in hen gevormd is. Daarom worden wij opgenomen in de mysteries van zijn leven, aan hem gelijkvormig, met hem gestorven, met hem verrezen, om eens met hem te heersen. Nog pelgrims op aarde, hem volgend in lijden en vervolging, worden wij één met hem in zijn lijden, gelijk het lichaam met het hoofd. Wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Van hem moet het gehele lichaam, door geledingen en verbindingen gestut en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangen. Een zin uit de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 19. Hij zelf zorgt dat er in zijn lichaam, de kerk, voortdurend de gaven zijn van de bedieningen, waarin wij, door zijn kracht, elkaar van dienst zijn voor ons heil, opdat wij ons in liefde aan de waarheid houden en in ieder opzicht toegroeien naar hem die ons hoofd is. Om ons voortdurend te vernieuwen in zichzelf, heeft hij ons meegedeeld van zijn geest, die één en dezelfde is in het hoofd en in de ledematen en die aan heel het lichaam zo leven, eenheid en stuwing geeft, dat de heilige vaders zijn taak hebben vergeleken met de functie die het levensbeginsel, de ziel, heeft in het menselijk lichaam. Christus nu heeft de kerk lief als zijn bruid en is daardoor het voorbeeld voor de man die zijn vrouw moet liefhebben als zijn eigen lichaam. De kerk van haar kant is onderdanig aan haar hoofd, omdat in hem de gehele volheid der Godheid lichamelijk woont. Vervult hij de kerk, die zijn lichaam en zijn volheid is, met zijn goddelijke gaven, opdat zij mag streven naar de gehele volheid Gods en deze mag bereiken. Het leven van de kerk op aarde. De enige middelaar Christus heeft zijn heilige kerk, de gemeenschap van geloof, hoop en liefde hier op aarde, als een zichtbaar geheel gevestigd dat hij voortdurend in stand houdt en waardoor hij aan allen de waarheid en de genade meedeelt. Men mag echter de gemeenschap met haar hiërarchische structuur en het mystieke lichaam van Christus, het zichtbare geheel en de geestelijke gemeenschap, de aardse kerk en de met hemelse gaven verrijkte kerk, niet beschouwen als twee verschillende dingen. Integendeel, ze vormen één alomvattende werkelijkheid, bestaande uit een menselijk en goddelijk element. Daarom kan men de kerk, op grond van een sterke analogie, vergelijken met het mysterie van het mens geworden woord. Want gelijk de aangenomen menselijke natuur ten dienste staat van het goddelijk woord als een levend heilsorgaan dat onafscheidelijk met hem is verbonden, zo kan men eveneens zeggen dat het sociale geheel van de kerk ten dienste staat van de geest van Christus, die er het leven aan geeft tot groei van het lichaam. Dit is de enige kerk van Christus, waarvan wij in het symbolum belijden dat zij één, heilig, katholiek en apostolisch is. Over deze kerk heeft onze Verlosser, na zijn verrijzenis, Petrus als herder aangesteld. Hij heeft aan hem en de andere apostelen de opdracht gegeven haar te verbreiden en te besturen. En hij heeft haar voor altijd gevestigd als pijler en grondslag van de waarheid. Dat horen we in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 15. Deze kerk, als een gemeenschap gesticht en geordend in deze wereld, blijft bestaan in de katholieke kerk, bestuurd door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen die met hem in vereniging leven, ofschoon men buiten haar meerdere elementen van heiliging en waarheid vindt, die als eigen gaven van Christus kerk een uitnodiging zijn tot de katholieke eenheid. Zoals echter Christus het verlossingswerk heeft volbracht in armoede en vervolging, zo is de kerk geroepen dezelfde weg te gaan, wil zij de vruchten van het heil aan de mensen kunnen meedelen. Christus Jezus, die bestond in goddelijke majesteit, heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een dienstknecht op zich te nemen en is om onzentwil arm geworden terwijl hij rijk was. Twee verwijzingen, één uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 6, een tweede uit de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8, vers 9. Zo wordt de kerk, hoewel zij voor het volbrengen van haar zending menselijke hulpmiddelen nodig heeft, niet gedreven tot het zoeken van aardse glorie, maar tot het verbreiden van nederigheid en zelfverloochening, ook door haar voorbeeld. Christus is door de Vader gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen, de bedroefden te genezen, om te zoeken en te redden wat verloren was. Zo horen we het in het Evangelie volgens de heilige Lucas. Zo omringt ook de kerk met haar liefde allen die onder menselijke zwakheid gedrukt gaan. Zij ziet zelfs in de armen en de lijdenden het beeld van haar arme en lijdende stichter. Zij tracht hun nood te verlichten en in hen wil zij Christus dienen. Terwijl echter Christus heilig, schuldeloos en onbesmet is en geen zonde heeft gekend, maar alleen de zonden van het volk kwam uitboeten, heeft de kerk zondaars in haar midden. Zij is heilig en moet zich tevens altijd weer zuiveren, en daarom is zij voortdurend bezig boete te doen en zich te vernieuwen. De kerk trekt voort op haar pelgrimstocht te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroostingen van God, het kruis en de dood verkondigend van de Heer totdat Hij wederkomt. Maar de kracht van de verrezen Heer geeft haar sterkte om haar lijden en moeilijkheden, zowel die van binnenkomen als van buiten, door geduld en liefde te kunnen overwinnen. En het Christusmysterie getrouw, zij het dan ook versluierd, in de wereld te kunnen openbaren, totdat het eens in het volle licht gemanifesteerd zal worden. Hoofdstuk 2. Het volk Gods. De kerk, het Messiaanse volk en het nieuwe Israël. In elke tijd en uit elk volk is ieder die God vreest en het goede doet, hem welgevallig. God heeft echter de mensen niet afzonderlijk, buiten elke onderlinge verbondenheid om, willen heiligen en redden. Maar hij heeft hen willen maken tot een volk dat hem in waarheid zou erkennen en hem in heiligheid zou dienen. Hij koos daarom het volk Israël tot zijn volk. Hij ging daarmee een verbond aan en onderwees het geleidelijk, door zichzelf en zijn raadsbesluit in de geschiedenis van dit volk te openbaren en het voor zich tot een heilig volk te maken. Dit alles echter was een voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou gesloten worden en van de vollere openbaring die hij, het mens geworden woord van God, zou brengen. We lezen bij de profeet Jeremia. Zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. Ik zal haar schrijven in hun hart. En ik zal hun God, zij zullen mijn volk zijn. Zij allen immers zullen mij kennen, kleinen en groten, spreekt de Heer. Dit nieuwe verbond heeft Christus ingesteld, het nieuwe verbond in zijn bloed. Hij heeft uit Joden en heidenen een volk geroepen dat een eenheid zou vormen, niet naar het vlees, maar in de geest, en dat het nieuwe volk Gods zou zijn. Want zij, die in Christus geloven en wedergeboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar uit een onvergankelijk zaad, door het woord van de levende God, niet uit het vlees, maar uit water en heilige geest, worden dan, zoals het klinkt in de eerste brief van de heilige apostel Petrus, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk. Vroeger geen volk, nu Gods volk. Dit messiaanse volk heeft als hoofd Christus. Die is overgeleverd om onze misslagen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Weer klinkt het in de brief aan de Romeinen. En die nu, na het ontvangen van de naam, die is boven alle naam, glorievol heerst in de hemel. Het heeft als levenssfeer de waardigheid en vrijheid van de kinderen Gods, in wier hart de Heilige Geest woont als in een tempel. Het heeft als wet het nieuwe gebod om lief te hebben, zoals Christus zelf ons heeft lief gehad. Het heeft als doel het Koninkrijk Gods, dat door God zelf op aarde is begonnen, om zich steeds verder uit te breiden en om eens op het eind van de tijden ook door hem te worden voltooid, wanneer Christus, ons leven zal verschijnen en ook de schepping zal verlost worden van de slavernij der vergankelijkheid en zal delen in de glorievolle vrijheid van de kinderen Gods. Zo omschrijft de heilige apostel Paulus het in de brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 8, vers 21. Zo is dan dit messiaanse volk voor heel de mensheid een zeer krachtige kiem van eenheid, hoop en heil. Ook al omvat het feitelijk niet alle mensen en al maakt het vaak de indruk van een kleine kudde. Het is door Christus gevormd tot een gemeenschap van leven, liefde en waarheid. Het wordt door hem ook als werktuig gebruikt van verlossing voor allen en als het licht der wereld en het zout der aarde, uitgezonden tot heel de wereld. gelijk nu het aardse Israël, dat op tocht was door de woestijn, reeds de kerk van God wordt genoemd, bij de profeet Nehemia, hoofdstuk 13, vers 1, zo wordt het nieuwe Israël, dat optrekt door deze wereld, op zoek naar de toekomstige en blijvende stad, ook de kerk van Christus genoemd, omdat hij haar verworven heeft door zijn bloed, haar met zijn geest heeft vervuld en haar heeft toegerust met de nodige middelen tot zichtbare en maatschappelijke eenheid. God heeft de gemeenschap van hen die gelovig opzien naar Jezus, de bewerker van het heil en het beginsel van eenheid en vrede, samengeroepen om de kerk te vormen, die voor allen en ieder afzonderlijk het zichtbare mysterie moet zijn van deze heilbrengende eenheid. Zij moet zich verbreiden over alle landen en treedt binnen in de geschiedenis van de mensheid, terwijl zij toch tegelijkertijd boven tijden en grenzen uitgaat. Te midden van beproevingen en lijden vindt de kerk sterkte in de kracht van Gods genade, die haar door de Heer is beloofd, om bij alle zwakheid van het vlees niet tekort te schieten in volmaakte getrouwheid, maar om de waardige bruid van haar Heer te kunnen blijven en zich onder de werking van de Heilige Geest steeds weer te kunnen vernieuwen, om eindelijk door het kruis te komen tot het licht dat geen ondergang kent. De kerk als een priesterlijke gemeenschap. Christus de Heer, de hoge priester, genomen uit de mensen, heeft het nieuwe volk gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Zo weerklinkt het in het boek Openbaring, hoofdstuk 1, vers 6. De gedoopten immers worden door de wedergeboorte en de zalving van de Heilige Geest gewijd tot een geestelijk bouwwerk en een heilig priesterschap, om door alles wat zij als christenmens doen, geestelijke offers op te dragen en de roemruchte daden te verkondigen van Hem die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Daarom moeten alle leerlingen van Christus, in volhardend gebed en onder het loven van God, zichzelf aanbieden als een levend, heilig, aan God welgevallig offer. Zij moeten overal ter wereld getuigen voor Christus en altijd bereid zijn tot verantwoording aan al wie hun rekenschap vraagt van de hoop op het eeuwig leven die in hen leeft. Tussen het algemeen priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap bestaat een wezenlijk verschil en niet slechts een graadverschil. Maar toch staan ze in betrekking tot elkaar, want ze delen beide, elk op zijn eigen wijze, in het ene priesterschap van Christus. Door zijn gewijde macht vormt en leidt de ambtelijke priester het priesterlijke volk. Voltrekt hij in de persoon van Christus het eucharistisch offer en draagt het in naam van heel het volk aan God op. De gelovigen van hun kant werken krachtens hun koninklijk priesterschap mee tot het opdragen van de eucharistie, en zij oefenen dit priesterschap uit in het ontvangen van de sacramenten, in het gebed en de dankzegging, door het getuigenis van hun heilig leven, door zelfverloochening en werkzame liefde. Het sacramentele leven. Het heilig en organisch karakter van deze priesterlijke gemeenschap wordt gerealiseerd door de sacramenten en de deugden. De gelovigen worden door het doopsel in de kerk opgenomen en door het merkteken bestemd tot de uitoefening van de christelijke eredienst. Door de wedergeboorte kinderen Gods geworden, hebben zij de plicht, het geloof, dat zij door de kerk van God hebben ontvangen, voor de mensen te belijden. Door het sacrament van het vormsel krijgen zij een nog sterkere band met de kerk, ontvangen zij een bijzondere kracht van de Heilige Geest en zijn daardoor nog meer gehouden om als getuigen van Christus door woord en daad het geloof te verbreiden en te verdedigen. Door deel te nemen aan het eucharistisch offer, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven, dragen zij het goddelijk slachtoffer en met dit offer ook zichzelf aan God op. Zo vervullen zij door het offeren en door de heilige communie allen een eigen functie bij de liturgische handeling, niet allen dus op dezelfde wijze, maar elk op zijn eigen manier, gevoed met het lichaam van Christus. Bij de eucharistische viering vormen zij een concrete uitdrukking van de eenheid van het volk Gods, die door dit verheven sacrament wordt verzinnebeeld en zo wonderbaar wordt bewerkt. Door het sacrament van boetvaardigheid ontvangen zij van Gods barmhartigheid vergiffenis voor de belediging hem aangedaan, en worden zij tevens verzoend met de kerk, waaraan zij door hun zonde een wonde hadden toegebracht, en die door haar liefde, voorbeeld en gebeden werkt voor hun bekering. Door de heilige ziekenzalving en het gebed van de priesters worden de zieken door heel de kerk aan de lijdende en verheerlijkte Heer aangeboden, opdat hij hen mogen verlichten en redden. De kerk spoort hen zelfs aan om bereidwillig te delen in het lijden en de dood van Christus, tot welzijn van het volk Gods. En degenen onder de gelovigen die de heilige wijding ontvangen, krijgen van Christus wegen de opdracht om de kerk te wijden door het woord en de genade van God. Door het sacrament van het huwelijk tenslotte zijn de christen-echtgenoten een beeld van het geheim van eenheid en vruchtbare liefde tussen Christus en de kerk, en delen zij daarin. Door de kracht van dit sacrament heiligen zij elkaar in hun leven als gehuwden en in het aanvaarden en opvoeden van de kinderen. En zo hebben zij in hun levensstaat hun eigen gave te midden van het volk Gods. Want uit dit huwelijk komt het gezin voort, dat aan de menselijke samenleving nieuwe burgers schenkt, die door de genade van de Heilige Geest, door het doopsel, kinderen Gods worden, om het volk Gods door de eeuwen heen te doen voortleven. In deze kerk van het gezin moeten de ouders door woord en voorbeeld de eerste geloofsverkondigers zijn voor hun kinderen, en zij moeten de eigen roeping van ieder kind bevorderen en met bijzondere zorg de priester- of kloosterroeping. Uitgerust met zoveel heilzame middelen worden alle gelovigen van iedere staat en stand, elk volgens zijn eigen weg, door de Heer geroepen om volmaakt en heilig te zijn, zoals de Vader zelf volmaakt is. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing van de dogmatische constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie over de kerk, Lumen Gentium, het licht van de volkeren, gepubliceerd door de Concilievaders op 21 november 1964. We zijn dus aangekomen bij het tweede hoofdstuk, het volk Gods. En de volgende keer gaan wij verder met de ondertitel De kerk als profetische gemeenschap. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.